Welkom bij de podcast Leven als leerling. In deze serie luister je naar levensverhalen van leerlingen van Jezus. Over wat hem volgen voor hem betekent. En wat de impact daarvan is op hun leven. In tijden waarin het goed gaat en in tijden waarin het minder goed gaat. Door onze ervaringen met elkaar te delen, ontdekken we nog meer van Gods karakter. En leren we hoe we steeds meer kunnen leven zoals Jezus. En vandaag is te gast Leo Kuiper. Leo, fijn dat je er bent.
Hi.
Dankjewel.
Dank je.
Vandaag gaan wij in gesprek over een boeiend onderwerp, vind ik zelf. Een boeiend onderdeel van het leerlingschap. Je roeping leven. En dat is dus een onderwerp dat mij persoonlijk heel erg aanspreekt. En ik vind het ook heel mooi dat het naar voren kwam toen wij elkaar spraken om deze podcast voor te bereiden. Kwam dat onderwerp echt naar voren. En dus voordat we daarover gaan hebben, zou ik jou willen vragen om iets over jezelf te vertellen. Wie is Leo Kuiper?
Ja, er is... Dat zullen we proberen zo goed mogelijk en zo kort mogelijk ook weer te geven. Ik ben... getrouwd met Annelies en wij zijn samen trotse ouders van twee volwassen zonen. En daar horen ook twee hele lieve schoondochters bij. Ik ben 73 jaar, dus inmiddels al een aantal jaar gepensioneerd. En daarvoor heb ik bijna mijn hele leven wel in IT gewerkt. Okay. In het begin echt in de techniek, heb software ontwikkelen en dergelijke. En later steeds meer in management en directiefuncties. En met name ook in sales en marketing.
Oké. Okay. Nou, dankjewel. En om even nog iets persoonlijker te worden. Mm-hmm. waar kan jij 's nachts nou voor worden wakker gemaakt?
Ja, dat was een goede vraag. Er zijn een heleboel dingen waar ik heel enthousiast over ben. Een van mijn hobby's is schaken.
Ja.
Ik ben actief lid ook van een schaakclub in Den Haag. En een potje schaken met iemand die dat ook echt wel aardig kan, dat vind ik wel heel leuk.
Oké. Dat is mooi. Dus, leuk. Ja. Jij bent bij Mozaïek 071 ook actief als lid van de Raad van Opzieners. En daar wil ik ook straks nog wat meer over vragen, ook in het kader van jouw roeping of van roeping. Maar... eerst zou ik nog een stapje terug willen zetten, want we hebben het over leerling zijn van Jezus. Mm-hmm. En eigenlijk is leerling zijn van Jezus begint eigenlijk ook al met een roeping. Want hij roept zijn leerlingen zelf op, hij kiest ze uit. En ik moest denken aan het voorbeeld zoals bij Simon Petrus en Andreas, de vissers. Dan zegt hij, kom, volg mij. Ik zal jullie leren om mensen te vangen in plaats van vissen. En ze lieten meteen hun netten achter en ze volgden hem. Dus hij roept ze als zijn leerling. En hij maakt ze ook gelijk kenbaar wat hij voor hun leven voor ogen heeft. Hoe ging dat bij jou? Wanneer hoorde jij de roep van Jezus om zijn leerling te worden?
Helemaal in het begin, ja. Ik ben opgegroeid in een heel liefdevol christelijk gezin. Mijn ouders waren hele oprechte, traditionele gelovigen, maar het betekende meer voor hen dan alleen maar zondags naar de kerk te gaan. Vooral mijn moeder was heel inspirerend. Zij vertelde heel veel over hoe God voor haar was. Hè, dat God aan de ene kant heel groot en machtig is en alles weet en alles kan. En tegelijkertijd heel dichtbij en een liefdevolle vader is. En die combinatie... was altijd heel erg inspirerend voor mij. Mijn moeder kreeg op jonge leeftijd kanker. Ik was 10 toen dat voor het eerst ontdekt werd. En zij heeft daar 8 jaar mee geworsteld. Echt gestreden. In het begin geloofde ze ook echt dat God haar ging genezen. Maar na een jaar of 3, 4 kreeg ze wel in de gaten dat dat niet ging gebeuren. Ja. Dat was heel verdrietig. Maar daar was ze ook heel open over. Heel... duidelijk dat ze daar ook niet bang voor was. Ze onderging dat heel positief. Mijn moeder was ook altijd heel opgewekt en vrolijk en positief. En een paar weken voordat ze overleed had ik een gesprek met haar alleen in het ziekenhuiskamertje waar ze lag bij te komen van de zoveelste operatie. En toen zei ze op een gegeven moment tegen me, Leo, ik zou best beter willen worden. Maar als ik het contact wat ik nu met God heb zou moeten missen, dan niet.
Oh, wow.
En Carlijn, ik snapte daar helemaal niks van.
Nee.
Voor mij was God was de kerk en de kerk was saai. Ik was 17, 18 jaar, dus ik begreep daar helemaal niks van. Ik heb daar wel zo liefdevol mogelijk op gereageerd, omdat ik wel besefte dat ze in een in eindstrijd aan het voeren was. En een paar weken later overleed ze en ik ben dat hele voorval een beetje vergeten, of misschien heb ik het gewoon weggestopt. Totdat ik ging studeren hier in Leiden, ben ik wiskunde gaan studeren en toen kwam ik de navigators tegen. En was toen, tegenwoordig is het een studentenvereniging, toen was het een hele fanatieke groep jonge studenten die bijbelstudie deden en evangelisatie, deur aan deur gingen met z'n tweeën. Het leken wel Jehovah's getuigen soms. Eerstejaars bezoeken. En toen zei een van die wat oudere leden van de navigators tegen mij, God heeft ons gemaakt omdat hij een relatie met ons wil. Had ik nog nooit van gehoord in de kerk, echt nooit. Maar ik wist wel één ding zeker, dat had mijn moeder.
Ja.
Daarom, en zij wilde dat zo graag behouden dat ze liever doodging dan dat kwijt te raken. Nou, dat was mind-blowing voor mij. En dat was voor mij echt een soort wake-up call van dit moet ik uit gaan zoeken. Dit wil ik ook. Ik wil ook zo'n band met God hebben dat ik liever doodga dan dat kwijt te raken.
Ja, het kwam weer terug wat je moeder toen zei. Ja,
ja. En dus vrij snel daarna ben ik tot geloof gekomen en tot de conclusie, ja, dit is het gewoon. Dit. En God roept mij om ook hem te volgen. Dus ik ben op mijn knieën gegaan. 28 oktober 1974, die datum moest je van de navigators altijd weten, hè, dat je kon zeggen, nou, toen ben ik tot geloof gekomen.
Ja.
Dus nou, dat is al zo'n 50, ruim 50 jaar geleden.
Ja, inderdaad. Ja, mooi. Ja. Dus mooi dat wat je moeder jou eigenlijk al leerde en wat je toen nog niet kon begrijpen, dat later zo op zijn plek valt. Dat je voelt, maar dit is wat mijn moeder ook had.
Ja.
Ja.
En het effect wat voor mij ook speelde was, ik had al heel veel kennis in mijn hoofd. En het was net alsof God alle puzzelstukjes in elkaar zette en in mijn hart liet indalen. En dat was een klik en dat ging heel snel.
Ja.
Dus God heeft al heel veel werk gedaan in mijn jeugd en mijn ouders. Mijn moeder vooral heeft daar heel veel aan bijgedragen.
Ja.
En daar ben ik er enorm dankbaar voor.
Ja, ja. Zo'n mooi, zo'n goed godsbeeld ook mee te krijgen. Hè? Dat is ook niet voor iedereen is dat zo. Dus dat is, dat is heel bepalend natuurlijk. Omdat,
ik heb ook heel erg geworsteld met hoe heeft ze dat gedaan toen ik zelf kinderen kreeg. Want ik wilde dat aan hen ook meegeven. En ik heb alles geprobeerd. En onze oudste zoon die heeft dat wel eens weergegeven, dat hij dat ook zo heeft ontvangen.
Ja.
En de jongste nog niet. Ze zijn wel allebei gedoopt. Ik heb ze allebei mogen dopen. Dus ze zijn wel heel bewust tot geloof gekomen.
Ja.
En we hebben, dat is mijn eerste roeping, is, dat gaan we straks wel waarschijnlijk over hebben, is jeugdwerk. Hè? Tieners, daar heb ik heel veel voor gedaan, samen met mijn vrouw. En daar zijn onze jongens ook altijd in meegegaan. Dus die vonden het helemaal geweldig om mee te doen. En we praten heel veel over geloof en wat het persoonlijk betekende voor ons. En,
Was het voor jou ook gelijk duidelijk wat Jezus voor jouw leven voor ogen had?
Nou, niet direct. Ik heb wel een heel groeitraject gehad in het navigatorwerk. Ik heb 5 jaar meegedaan met de studentenbeweging van de navigators. En daar leerden we van alles. Bijbelstudie, evangelisatie, mensen persoonlijk coachen. Je werd ook zelf gecoacht. Hè. Dat was best wel uitgebreid. En langzaam maar zeker ontwikkelt dan het besef, het is niet alleen maar voor mezelf, maar God heeft ook nog een plan met ieder van ons.
Ja.
En ik werd na 5 jaar werd ik gevraagd om leiding te gaan geven aan de tienerbeweging van de navigators. Dat heette toen de Captains Club. Hè. Alles ging over zeevaart. Hè. Dus Jezus is je captain.
Ja.
En tegenwoordig heet dat LEF. Dat bestaat nog steeds. En Dat is een doelgroep van 15 tot 20 jaar. Daar wordt speciaal op gefocust. En hier in Leiden en Voorschoten hadden we een hele grote groep. En de leider daarvan die verhuisde naar het midden van het land. En toen werd ik gevraagd, wil jij dat leiderschap overnemen? En ik had daar totaal geen zin in.
Oh.
Ja, ik had geen idee wat ik zou moeten doen. En het was voor mij ook nog niet echt duidelijk dat dat echt iets van God was. Dus toen ben ik er wel voor gaan bidden en over na gaan denken, Bijbel lezen. En toen las ik op een gegeven moment een tekst in de Bijbel, in mijn stille tijd. En die ga ik even voorlezen. Dat staat in Romeinen 10, vers 13 tot 15. Daar staat, want er staat, ieder die de naam van de Heer aanroept zal worden gered. Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem gehoord hebben? En hoe kunnen ze over hem horen zonder dat iemand hem verkondigt? En hoe kan iemand verkondigen als hij niet uitgezonden wordt? Het is zoals geschreven staat, welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen. En dat raakte me gewoon midden in mijn hart. Ik dacht, ja, dit is wat God tegen mij zegt.
Ja.
Ga erheen en je wordt gezonden om die groep, die tieners die ook verward zijn en niet weten wat ze willen.
Ja.
En in een kwetsbare positie zitten. Dat hele puberteit, dat is natuurlijk een heftige periode
die
in je leven.
Die ben ik, daar hoor ik bij. Ja. Precies.
Ja, dus ik ben dat toen gaan doen en dat heb ik ruim 30 jaar volgehouden.
Mm.
Daar heb ik mijn vrouw ook ontmoet. Dat heeft ook nog andere bijkomende voordelen gehad.
Ja.
Dus dat was ook een stukje leiding van God.
Ja.
Dat was mijn eerste echte roeping. En dan hebben we inderdaad 30 jaar hebben dat met veel plezier en met ontzettend veel lol hebben dat gedaan. Ik hou nog steeds van jongeren. Ik vind pubers geweldig. Ze zijn ontzettend lastig af en toe, maar ook zo mooi en zo... Zo eerlijk. Je kunt ook geen masker dragen als je tieners om je heen hebt. Want ze prikken overal doorheen. Ze zijn knijterhard. Halen ze je onderuit als je probeert je beter voor te doen dan je bent. Dus dat leer je wel heel snel af.
Ja, precies.
Ik ben niks beter dan jullie. Maar we gaan samen
mooie
op zoek
spiegel
naar Jezus. Ja, dat is mooi.
Ja, zeker.
Dat is echt heel leuk.
Heel mooi. Jij hebt, en volgens mij heb je dat ook wel eens in een dienst gezegd. Dat jij jouw roeping vond aan de hand van een Bijbeltekst. Maar dat is niet deze Bijbeltekst, volgens mij. En dat was ook een oefening. En ik ben daar wel heel nieuwsgierig naar, ook voor mezelf.
Ja.
Maar kan je daar eens iets over vertellen hoe dat ging?
Ja. Nou, ik had een vrij heftig ongeluk gehad met mijn racefiets. Ik was onderuit gegaan en ik had geen helm op, stom genoeg. Dus ik ben... Een neuroloog die heeft me voor gek verklaard van je had hartstikke dood kunnen zijn. Hè, want dat was echt behoorlijk zwaar gewond. Maar toen hij dat zei, toen ging meteen door me heen. God is dus gewoon nog niet klaar met mij. Ik had dus dood kunnen zijn. En dan was ik bij hem geweest. Maar dat is niet gebeurd. Dus God is nog niet klaar. En toen ben ik gaan bidden van Heer... Wat mag ik dan de rest van de tijd die ik nu nog krijg? Hè? Dat is 13 jaar geleden is dit gebeurd. Wat mag ik dan gaan doen? Wat wilt u dat ik ga doen? Ik ben niet meer heel actief met tieners. Ik vind ze nog steeds leuk, maar er zijn nu andere mensen die daarvoor zorgen. Maar wat is er voor mij? En toen las ik in een boek van Bill Hybels. Dat is een van mijn geloofshelden. Hij is de oprichter van Willow Creek in Amerika, in Chicago. Mm-hmm. En hij heeft een aantal boeken geschreven. En één boek wat me echt raakte was Simplify. Oftewel, vereenvoudig je leven. En hoe kun je je leven nou eenvoudiger maken? Nou, om te beginnen door Jezus aan te nemen. Dan is de eeuwigheid, heb je daar geen zorgen meer over. En zo heeft hij een heel aantal stappen beschreven. En aan het eind van het boek komt hij op, wat is nou, wat is je levensvers? Of wat is je levensmotto? En zijn theorie was, en dat heeft hij zelf ook voor zichzelf toegepast. Ik geloof dat God voor ieder van ons een roeping heeft. Iets wat God speciaal al lang van tevoren bedacht heeft. en hoopt dat jij dat gaat vinden en mm-hmm. samen met hem dat gaat ontdekken. En dat kun je doen door te zoeken naar een Bijbeltekst. Niet direct een belofte of zo, dat mag ook. Maar een tekst die aan de ene kant iets beschrijft over iets wat jij specifiek bent. En iets wat God jou vraagt om te gaan doen. En daar heeft hij ook een heel stappenplan bij beschreven. Van ga daar gewoon een aantal weken lang, neem daar rustig de tijd voor. Ga wekenlang, iedere ochtend als je stille tijd houdt, praat erover met God. Lees Bijbelteksten en schrijf dan eens een paar kenmerken op van jezelf. Hè, van wat je tot nu toe gedaan hebt misschien. Of waarvan je denkt, dit, hier ben ik, heeft God mij talenten voor gegeven. Schrijf die steekwoorden op. En ga dan in een concordantie zoeken naar Bijbelteksten die daar iets mee hebben. Mm. Dat is een heel langdurig proces. Ik heb daar geloof ik iets van 3 maanden of zo over gedaan. En dan ga je, als je een stuk of 20 van die teksten hebt, ga je die stuk voor stuk, ga je die als het ware herkauwen. Je gaat erover mediteren, je gaat erover bidden. En langzaam maar zeker ga je steeds meer teksten zeggen, nou, dit is wel mooi, maar het is het net nog niet. En uiteindelijk kom je, als het goed is, kom je op een tekst terecht waarvan je zegt, ja, dat is nou precies wat ik voel dat God tegen mij zegt. Ja. En voor mij was dat Colossenzen 1, vers 28. En daar staat, hem, Jezus, verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Mm. Dus het einddoel is ieder mens helpen volwassen in geloof te worden. Hè. Dat is het woord volmaakt of volwassen wordt dat bedoeld. En het begint bij Jezus. Altijd, hij staat centraal. Niet ik, niet mijn kennis of mijn slimheid of wat dan ook. Jezus. Hij, daar beginnen we mee. En dan zijn er een tweetal dingen waar ik denk talenten voor te hebben. Dat is mensen aanspreken en soms stevig confronteren. Hè, dus terecht wijzen, zoals de Bijbel dat noemt. En onderricht geven. Dus onderwijs. En dan met name, het woord wat daar gebruikt wordt, is het woord Sophia. En dat betekent geestelijke wijsheid. Dus niet wereldse wijsheid.
Ja.
Dat is ook belangrijk, maar Sophia is geestelijke wijsheid. Dus wijsheid van God die bedoeld is om mensen op te bouwen en mensen volwassen te laten worden in hun geloof.
Ja.
En dat is mijn roeping. Zolang God mij niet iets anders op, op mijn netvlies brengt, is dat voor mij de roeping.
Ja, wat mooi. Een paar dingen die bij me opkomen. Eén is was dat een Bijbeltekst die in die teksten zat waar jij over mediteerde? Of was het uiteindelijk een nieuwe tekst die je vond?
Nee, dat was één van de
Een van die teksten. En op een gegeven moment werd het jou duidelijk. Ja,
Elke keer kwam die terug. Ja. Elke keer dacht ik, ja, maar die is toch wel mooi.
Ja, precies. Dus het is echt een... Ik wijs even naar mijn hart, maar omdat het uiteindelijk ook iets is wat je waarschijnlijk steeds sterk voelt. Hè? Ja. Van maar dit is wat mij raakt. Dit is wat mij... Hier gebeurt iets als ik dit lees. En ja mooi. En is er daarna voor jou in die 13 jaar, hè, want het is 13 jaar geleden, en je bent daar toen ook dus echt met die roeping aan de slag gegaan. Wat is er toen voor jou gebeurd? Wat is daarin... Hoe heeft God je geleid of wat ben je daarmee gaan doen?
Nou, voor mij is het eigenlijk altijd een soort filter geweest. Als ik ergens tegenaan liep of als ik ergens voor gevraagd werd, dan was mijn eerste reactie, past dit in die roeping? Hoort dit hierbij? En ik heb wel een aantal keren meegemaakt dat ik dacht van ja, ze vragen me dit, maar Dit hoort hier niet bij. Dit is niet iets wat in deze roeping past. En dan heb ik gewoon ook nee gezegd. En dat vind ik best moeilijk. Ik vind het lastig om mee te zeggen. Want ik vind het leuk om te helpen. Ik ben graag bereid om mee te dragen. En ja, als je het kan, waarom zou je het dan niet doen? Hè? Dat een beetje die mentaliteit.
Ja.
Maar ik dacht, nee, ik wil mijn energie richten op datgene wat God echt wil. En natuurlijk... schoonmaken en opruimen. Dat hoort niet bij mijn roeping, maar dat is ook wat iedereen gewoon
doen. Dat doen
we
met elkaar Ja,
ja, zijn algemene dingen die iedereen moet doen. Maar als ik specifiek gevraagd word voor bepaalde taken in de kerk, dan is dat toch de filter waar langs ik beoordeel. Van ga ik dit doen of niet? Ga ik hier tijd in steken?
Ja.
En denk ik dat God dit van me vraagt of niet? En dat helpt enorm. Daarom vereenvoudigt het je leven ook. Als je zo'n roeping hebt, dan weet je ook wat je niet hoeft te doen.
Ja. En een van die, wat er in jouw roeping staat, is ook het terechtwijzen. Dat lijkt me niet altijd even makkelijk om te doen.
Nee.
Dus kan je daar een voorbeeld van geven? Dat is misschien altijd een beetje lastig, hè? Van ook, wat kan ik nu als voorbeeld pakken? Maar ik ben er zo benieuwd naar, kun je iets vertellen daarover? Van wat gebeurt er dan dat je denkt, hier moet ik echt iets van zeggen? Of hier, ja.
Ik heb een hele goede vriend, mijn beste vriend eigenlijk, die ik nog van het begin van de navigatortijd ken. Hè. Wij zaten in de eerste Bijbelkring bij de navigators. En hij is hertrouwd, zijn eerste vrouw is overleden aan kanker, ook heel verdrietig. Hij is hertrouwd en hij is nogal bits naar zijn tweede vrouw. En toen we een keer samen zaten te eten, toen dacht ik, nu moet ik er wat van gaan zeggen, want hij accepteert mij ook. Hè. We zijn heel goed bevriend en hij vraagt mij regelmatig ook om raad.
Ja.
Dus toen had ik ook echt de behoefte om hem aan te spreken, ook op zijn relatie met God. Hè, van hoe kan je als christen, Jezus die doet voor hoe wij met elkaar om zouden moeten gaan.
Ja.
En ik zie dit bij jou.
Hmm.
En ik vind het heel moeilijk om het bespreekbaar te maken, maar ik geloof toch dat ik het moet doen.
Ja, precies.
En ik heb door de tijd heen geleerd om dat zo waardevrij mogelijk te communiceren, maar wel duidelijk te zijn daarin. En dat vergt kunst. Dat moet je ook leren. En ik heb daar ook wel fouten in gemaakt en mensen te scherp of te hard veroordeeld.
Mm.
Ik ben natuurlijk net zo zondig als ieder ander mens. Dus ik doe het ook wel eens uit irritatie. Dat moet natuurlijk niet. Maar het moet echt uit liefde zijn. Hè? Uit liefde voor de ander. Maar ook het besef van God heeft mij die verantwoordelijkheid ook gegeven.
Ja, toch je durven uitspreken en dat durven zeggen. Dus dat heb jij als roeping gekregen. En dat, dat is een verantwoordelijkheid.
Dankjewel.
Dat is een verantwoordelijkheid. Kwam voor jou... Werd voor jou toen ook duidelijk dat je opziener zou worden? Was dat ook, lag dat ook voor de hand? Hoe is dat gegaan?
Nou, mijn eerste reactie toen dat bekend werd gemaakt, 2,5 jaar geleden of zo, hadden we in Mozaïek, werden we voorgelicht door Johan Ravensloot destijds, hè, dat we een raad van opzieners moest komen. En mijn eerste reactie was, oh nee, ik niet. Ik heb jarenlang in een oudste team gezeten en dat was een vreselijke periode. Dat was echt, ik zal je de details besparen, maar dat was voor mij iets van, dit was eens maar nooit weer. Ik wil niet nog een keer in zo'n club zitten en alleen maar stress en strijd en moeite hebben. Dus vraag me alsjeblieft niet voor zo'n taak. Maar ja, langzamerhand ben ik daar wel anders over gaan denken, omdat er in Mozaïek heel anders wordt omgegaan met leiderschap.
Hmm.
Je ziet het ook in Jarno en Martijn. Dat zijn gewoon vrienden. Dat zijn geen concurrenten van elkaar. Dat zijn twee mannen die elkaar aanvullen. Die elkaar vriend zijn van elkaar. En die positief met elkaar optrekken. En nadenken hoe God de gemeente nog verder kan laten groeien.
Ja.
Dus dat is een totaal andere sfeer dan ik in het verleden meegemaakt heb. Dus toen werd ik wel steeds meer open daarvoor. En ik ben natuurlijk ook naar mijn roeping gaan kijken. Hè, van wat is de taak van een opziener? Nou, daar hoort natuurlijk ook duidelijkheid bij en onderwijs. Hè. Een van de taken van een opziener is, of een van de verborgen taken, want daar hebben we het niet vaak over, maar als er een voorganger voor langere tijd uitvalt door ziekte of doordat hij vertrekt, hè, dat kan ook, dan moet een van de opzieners zijn taak tijdelijk overnemen.
Mm.
En die moet gewoon ad interim voorganger worden.
Ja.
Dus dat is een hele verantwoordelijkheid om die te kunnen dragen.
Ja.
En ik denk dat dat wel past in die roeping die God mij gegeven heeft.
Ja.
Toen toen dat steeds weer duidelijk werd, heb ik gedacht, ja, misschien moet ik die pijn uit het verleden maar eens even opzij zetten. En van, dat was misschien wel mijn roeping, maar de setting was niet goed.
Ja.
En nu is de setting juist wel goed.
Ja.
En kan het ook een stuk herstel opleveren. En zo heb ik het geïnterpreteerd en zo ben ik er ook aan begonnen.
Ja, we hebben het over je roeping leven. En ik vond een tekst van Johannes 15, vers 16. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je hem in mijn naam vraagt. En toen ik dat las, toen kwam in mij op, is dat onze primaire roeping? Om vrucht te dragen. En gelijk de vraag, kunnen wij dat doen? Kunnen wij dat zelf doen?
Nou, vrucht dragen is, kun je op twee manieren interpreteren. Dat is in jezelf, hè, dus vruchtbaar leven hebben en de vruchten van de geest ontwikkelen en daarin groeien. Dat heeft met je karakter te maken. De Galaten 5 vers 22 heeft het over liefde, vreugde, vrede enzovoort. Die negen vruchten van de geest. Dat is intern. Maar God roept ons ook om andere mensen over hem te vertellen. En de grote opdracht die God ons geeft staat in Matteüs 28 vers 19 en 20. Hè. Daar staat, ga heen, maak alle volken van mijn discipelen. En leer ze onderhouden alles wat ik jullie bevolen heb. Doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest. En leer ze onderhouden hè, alles wat ik jullie bevolen heb. En zie, ik ben met jullie alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Dat is de grote opdracht. Dat is leerling zijn van Jezus betekent ook
die
naar
opdracht.
Buiten gaan. Ja. Dus het is tweeledig. Het is naar binnen, hè, je eigen ontwikkeling.
Ja.
Dus groeien als leerling en groeien als kind van God. Meer volwassen worden in je geloof, meer vastheid, meer duidelijkheid, zekerheid krijgen in je geloof. En meer ervaring met Jezus opdoen. En ja, waar je mee omgaat, word je mee besmet, werd laatst in een preek gezegd. Ja. Nou, dat is ook zo natuurlijk. Als je met een hele goede vriend omgaat, heeft dat positieve uitwerking. En als je met Jezus omgaat en zijn geest in ons, ja, die helpt ons die gaven van de geest, die vruchten te ontwikkelen.
Ja.
Dus dat kun je niet zelf.
Nee, dat kunnen we niet zelf. Nee. Dus daarvoor is het nodig om, om dus als wijnrank aan de wijnstok verbonden te blijven. Dus in Jezus te blijven. Zo, ja.
Maar het is ook niet hocus pocus. Hè? Dus het is niet zo dat God zomaar jou bepaalde vruchten geeft. Een vrucht ontwikkelt en groeit.
Ja.
En daar moet je zelf de voorwaarden voor scheppen. En dat is in de wijnrank. Blijven, aangehecht blijven bij Jezus.
Ja.
En openstaan voor de geest van God en gehoorzaam zijn, luisteren naar Jezus. Maar hij doet dan het ontwikkelen van die vrucht. Dat kunnen wij niet zelf.
En je hebt het ook over, en dat hoort ook bij jouw roeping, om mensen volwassen te laten worden of volmaakt in hun geloof. Wat is een volwassen geloof?
Ja, een volwassen geloof is dat je... Eigenlijk kun je dat vergelijken met volwassenheid in het gewone leven. Is dat je op eigen benen kunt staan. En dat je zelfstandig in staat bent om verder te groeien en verder te ontwikkelen. Keuzes kunt maken.
Hmm.
En ook dat, je bent nooit klaar. Er is geen eindproduct zo van, nou, als ik dat en dat heb gedaan, dan ben ik volwassen.
Nee, precies. Nee. En er is denk ik ook geen leeftijd aan gekoppeld.
Nee, het is een proces.
Precies, ja. Ja.
Dat groeiproces, dat is... Daar kun je mensen in helpen en begeleiden.
Ja.
Door goede vragen te stellen en ze te wijzen op dingen die anders kunnen en waar ze aan kunnen werken. Veel boeken lezen, luisteren naar goed onderwijs.
Ja, het is nog iets wat ik aan jou wil vragen. En dat is, dat gaat ook over dat volwassenheid, volwassen worden en dus vorming.
Mm-hmm.
En vorming naar het beeld van Jezus. We hebben het ook in de kerk komt het ook vaak, hè, bij Jezus zijn, op Jezus lijken, doen zoals Jezus. Dus vorming naar het beeld van Jezus, dat is ook niet iets wat wij zelf kunnen doen. Maar wat eigenlijk met ons wordt gedaan door God zelf als we ons beschikbaar stellen. Dus weer die wijnrank aan die wijnstok verbonden blijven. Hoe doe jij dat, jezelf beschikbaar stellen?
Ja, het begint met gewoon dagelijks, elke dag beginnen met gebed en met Gods woord. Dat is voor mij echt de key. Hè. Daar begint het mee en daar met anderen over praten. Ik praat natuurlijk het meest met Annelies, mijn geliefde vrouw. Maar ook met goede vrienden, met mensen in de gemeente. Beschikbaar zijn en ja, ook boeken lezen. Veel boeken lezen over mensen die verder zijn in hun geloof dan jezelf bent. Mm. Dus ik heb een aantal mensen die voor mij een voorbeeld zijn geweest. In het navigatorwerk hadden we een aantal geloofshelden, zeg maar. Mensen die al veel verder waren. En die volgde je en ging je vragen stellen, ging je mee in gesprek. Later Bill Hybels heeft voor mij bijvoorbeeld heel veel betekend. Hè, die voorganger in Chicago.
Ja.
En hij heeft heel veel boeken geschreven. En ik hing bijna aan zijn lippen. Gewoon, wat heeft deze man allemaal met God meegemaakt? En hoe ging dat? En hoe kan ik dat naar mezelf vertalen? Welke keuzes heeft hij gemaakt? En hoe heeft God hem daarin geleid?
Je beschikbaar stellen. Als ik je zo beluister, gaat eigenlijk steeds ook weer over en je ontwikkelen en lezen en kijken en een mentor zoeken of vinden. En steeds weer alles met God, bij God leggen en in gebed van om die leiding daarin dus ook te krijgen.
Ja.
Zodat dat werk in je gedaan kan worden. Want dat is uiteindelijk natuurlijk ook weer zoals het dan gaat. Hè? Ja, van, het is God die het doet. Voor sommigen is het best een lastig onderwerp. Heeft God een speciale roeping voor mij? Wat is dat dan? En hoe kom ik daar dan achter? En leef ik inderdaad op dit moment mijn roeping? Wat zou jij luisteraars die zich daarin herkennen willen meegeven?
Hmm. Ja, roeping klinkt wel heel erg zwaar, hè, soms. En toen ik zelf over dat woord nadacht, kwam voor mij meer het beeld van missionarissen, hè, mensen die naar het zendingsveld gaan, of een voorganger. Maar het kan ook veel simpeler. Sommige roepingen zijn ook gewoon je werk goed doen. Hè, een baan hebben en daarin van invloed kunnen zijn. God heeft ieder van ons gaven en talenten gegeven. En de een meer dan de ander. In de Bijbel staat ook dat bekende gelijkenis van de talenten. De een krijgt er 10, en de andere 5 en de andere 1. Daar kun je niks aan veranderen. Je krijgt wat je van God krijgt. En God vraagt alleen maar dat je er wat mee doet.
Ja.
En dus ik denk dat je er ook niet gefixeerd op moet zijn. Praat er gewoon met God over en vraag het aan hem wat hij graag jou ziet doen. En ik denk dat het ook begint met wat vind je leuk en waar ben je goed in. Daar zit vaak een vingerwijzing in van dat heeft God je gegeven.
Ja.
Elk talent wat je hebt is allemaal van hem. Dus daar heeft hij een bedoeling mee. Dus
ja.
Ga eens nadenken over wat zou ik daar nou mee kunnen. En dat kan soms in de kerk zijn. Maar dat kan ook buiten de kerk zijn. En misschien ben je wel heel goed in het omgaan met oude mensen. En met bejaarden. En zorgen voor bejaarden. Dat kan een hele kostbare en dierbare opdracht zijn.
Ja.
En door te dienen laat je ook een stukje van Jezus zien. Want hij zegt zelf ook van, hij is hun dienaar geworden. Toen Jezus de voeten van de discipelen waste.
Ja.
Zei hij ook van, wat ik nu gedaan heb. Ik die jullie meester ben, heb jullie voeten gewassen.
Ja.
Dus er is niks te min voor God dat jij dat niet zou hoeven te doen.
Ja.
Dus ga er maar eens over nadenken. Wat zou je kunnen doen met dat wat je van God gekregen hebt?
Ja, dat is mooi dat je dat zegt. En ook kan ik me voorstellen voor sommige mensen voor wie het misschien al een roeping is om goed ouderschap te hebben. Of in vriendschappen, of in je dichtbij relaties. Dus dat het soms ook echt niet heel groot hoeft te zijn. En van, dat moet heel veel impact hebben. Of ik moet heel veel daarmee bereiken.
Wereldveranderend.
Ja, dat het echt kan gaan om je kleine kring waarin je er bent voor elkaar. En dat ook al een roeping kan zijn.
Absoluut.
Dus dat het, dat is mooi. Leo, jij hebt ook iets uitgezocht om ons te laten horen. Mm-hmm. Zou jij iets willen vertellen over wat je hebt meegenomen? Wat wil je met ons delen? Waar mogen we met jou naar luisteren?
Ja, dit is een stukje muziek. Het is ook een filmpje en dat sprak me eigenlijk nog meer aan dan alleen maar de muziek. Muziek is mooi. En het zijn allemaal Joodse mensen die gezamenlijk muziek maken om de gijzelaars vrij te krijgen. Je ziet ook in dat filmpje, allemaal mensen naar voren komen met een t-shirt aan waar een foto van een van die gijzelaars op staat. En ik vind de muziek fantastisch mooi. Het is heel, heel kostbaar. Maar het doet mij persoonlijk ook iets, omdat mijn moeder was Joods. Mm. En ik heb eigenlijk nooit geweten toen ze nog leefde. Ze heeft het ons nooit verteld, maar haar jongste broer heeft via een stamboomonderzoek uitgevonden dat ze uit een Joodse gemeenschap kwamen in Zwitserland. Dat een eeuw of twee geleden. En ik denk dat ze dat in de Tweede Wereldoorlog gewoon voor zich heeft gehouden en het nooit aan ons heeft verteld. Maar ik heb altijd als kind al een fascinatie gehad voor het Joodse volk. En nu ik dus weet dat volgens de Joodse regels ben je een Jood als je moeder Joods is. Dus ik ben in feite ook Joods, blijkbaar.
Ja. Hoe was dat trouwens voor jou om daar zo later achter te komen?
Ja, bijzonder.
Ja?
Ja, en ik vond het een hele eer eigenlijk om bij het volk van God te horen.
Ja.
Dat is toch, mooier kan het niet worden.
Hè? Ja,
je bent kind van God, je bent een christen en je bent ook nog een onderdeel van het uitverkoren volk.
Ja.
Dus mooier wordt het niet.
Ja.
Dus dat raakte me echt. En ik vind die muziek die ze maken. In het filmpje zie je ook zoveel liefde, zoveel passie voor de mensen die gegijzeld zijn. En zoveel hang naar het leven. En dat raakt me.
Heel mooi. Ja. Gaan we daar nu naar luisteren.
Wat ik vooral mooi vind in dit filmpje is dat het jong en oud heel orthodox. Je ziet ook een aantal van die Joden met van die pijpenkrullen. En je ziet ook hele jonge mensen, moderne, met tattoos en met alles zit erbij.
Dus één stem.
Eén stem. Ja. Dat raakt me echt.
Het raakt mij ook. Het is het is en ook heel prachtige muziek en ook de taal en het raakt gewoon echt het hart. En het is mooi om ook de beelden erbij te zien.
Ja.
Ja, dus de muziek is prachtig en wat je beschrijft aan beeld is ook voegt ook echt iets toe als je ze in die arena ziet. Ja. En met zoveel drumstellen bij elkaar en inderdaad al die. Ja, dus het is, we zullen het erbij zetten,
ja,
het filmpje.
Linkje daarna.
Het linkje daarnaar.
Mooi.
Dus dank je wel voor het delen hiervan, heel mooi. Mm. Ja, Leo, dan zijn we zo aan het einde gekomen van dit gesprek.
Ja.
En is er nog iets op jouw hart wat jij zou willen delen, waarvan jij voelt van, dat wil ik nog aan luisteraars meegeven, of dat is nog iets waarvan ik voel dat het gezegd mag worden?
Ja, er zijn zoveel gedachten die dan door me heen gaan als je dat vraagt. Maar blijf zo dicht mogelijk bij Jezus. Ik was laatst op de begrafenis van vorige week. Was een voorganger die heel veel voor ons betekend heeft. Die ook in Mozaïek bekend is. Die is overleden op 90-jarige leeftijd. En een van zijn uitspraken die ook tijdens de afscheidsdienst werd genoemd was. Dat hij zo de pest had aan al die dogma's en al die wetjes en al die dingetjes waar mensen ruzie over maken. En zegt, hoe ouder ik word, hoe meer het alleen nog maar over Jezus gaat. Jezus, Jezus en Jezus alleen. Hij is het waard om geëerd te worden. En alle prietpraat eromheen is, dat leidt alleen maar af. En dat leidt ook tot verdeeldheid.
Ja.
En toen Jezus het hoge priesterlijk gebed uitsprak, Johannes 17 is dat, hè? Dat is vlak voordat hij naar het kruis werd gebracht, vlak voordat hij gevangen genomen werd. Dan heeft hij het maar over één ding, dat is eenheid, 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 eenheid. En wat hebben we daar soms een puinhoop van gemaakt? Omdat we een mening hebben, of een opvatting, en dan ben ik het niet met jou eens.
Ja.
En jij bent niet met mij eens, en ik wil jou dwingen dat je toch. En dan denk ik, jongens, nee, Jezus alleen is het waard om te volgen en al die regels daaromheen.
Ja.
Shivit.
Ja. Nou, ik ben heel blij dat we de uitzending, deze aflevering uitgaan met dat jij nog even duidelijk spreekt.
Amen.
En zo is het. Amen. Dankjewel, Leo, voor het mooie gesprek.
Graag gedaan. Ik vond het heel leuk om met jou dit te mogen doen.
Nou, dankjewel. Ja. Insgelijks. Dankjewel dat je er was en voor het luisteren naar deze aflevering van Leven als Leerling. Voor nu een hele fijne dag en tot de volgende keer.